U kunt al Jona 2 opzoeken, als u een Bijbel bij u heeft. Dat gebed zullen we zo dadelijk samen lezen. Ik ben bezig met een preekserie, zoals ik al in de opening zei. En ik wil vanmorgen met u verder nadenken over de genade en de barmhartigheid van een ontzagwekkende God. En ik heb de titel de preek gegeven, Wegvluchten van Gods genade. Eigenlijk is het zo dat een andere tekst in Jona 2 vers 9 staat, in de Willibord-vertaling, degene die waanbeelden dienen, geven hun genade prijs. Geven hun genade prijs. En het boek Jona, dat begint eigenlijk dat het woord van God komt tot Jona. En Jona krijgt hier een opdracht om naar de stad Nineveh te gaan, waarvan het kwaad, staat er, is opgestegen tot voor Gods aangezicht. Maar Jona, die wil niet. Jona vlucht voor Gods aangezicht weg. En daar kun je je twee vragen stellen, die ik me eigenlijk ook heb gesteld. En dat is, wat gebeurt er nu met Nineveh en wat gebeurt er met Jona? Want in plaats van naar het oosten te gaan over het land waar Nineveh ligt, vlucht hij over zee en gaat hij naar het westen. Hij neemt het schip, daar hebben we de vorige keer over nagedacht. En door die ongehoorzaamheid aan Gods woord brengt hij zich niet alleen zelf in gevaar, maar ook de mensen om hem heen. Want dat schip dat komt in grote moeilijkheden en dreigt zelfs te breken. En tijdens die storm kun je je afvragen, wie heeft nu het meest ontzag voor God? Is dat nu Jona of de zeelieden? En wat blijkt, dat is dat de ongelovige zeelieden het diepst eigenlijk God vrezen. Die zeelieden zijn bevreesd. Jona zegt ook God te vrezen, maar daar is heel weinig van te zien of te merken. Maar stormen in ons leven, en dat is ook in Jona's leven, maar ook in het leven van die zeelieden, en straks, als we de volgende keer zullen nadenken over de Ninevieten, stormen in ons leven openen ons de ogen voor waarheden die we eigenlijk anders nooit hebben zouden zien. Zo komen die zeelieden tot geloof, ze brengen God een offer, een lofoffer, en leggen ook een gelofte af. Jona wordt overboord gegooid, en dan staat er dat de Heere God beschikte over een grote vis die Jona opslokt. 3 dagen en 3 nachten is Jona in het binnenste van deze vis en dan bidt hij tot de Heere God. En dat gebed, dat gaan we nu samen lezen. En in het verhoren van dat gebed, maar ook in het gebed zelf, dan zie je al iets van die ontzagwekkende genade en barmhartigheid van God en die Jona heeft prijsgegeven. Hij is eigenlijk gevlucht en weg van de bijzondere genade waar we vorige keer over gesproken hebben, en is nu alleen nog afhankelijk van de algemene genade. Terwijl God hem eigenlijk geroepen had in die bijzondere genade om naar Nineveh te gaan, vanuit die relatie daar te preken. En nu zit hij in het binnenste van een vis, en dan lezen we het gebed wat zo omlijst wordt door twee verzen... Beide betrekking hebben op de vis. Toen bad Jona tot de Heere, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. En Jona zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij, al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere, mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goedertieren is. Maar ik, met dankzegging zal ik offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Vader, willen we u zo bidden dat als we zo luisteren naar alles wat ik heb voorbereid, dan wil ik u dat teruggeven in uw hand, zodat u het kunt zegenen als dat jongetje met de vis en broden die het in uw handen gaf. U brak het, u zegende het en voedde daarmee de zielen. En we willen u bidden dat ieder die hier zo luistert, dat hij echt diep geraakt wordt door het woord van u. Maar vooral door uw karakter, wie u bent, dat u de Heere bent die redt. We willen u zo bidden, hoofd voor hoofd door de rijen te gaan. U kent ieder hoe die hier zit, met welke zorgen, met welke blijdschap, met welke last, met welk verdriet, met welke zonde. We willen u bidden dat u openbaring geeft van uw liefde, dat u ons tegemoet komt en zich uitstrekt om ons te ontmoeten. In uw Zoon Jezus Christus. Amen. Deze geschiedenis die begint eigenlijk dat de Heere God over een vis beschikte om Jona op te slokken. En eigenlijk bepaalt ons dat bij de onbeperkte macht, want dat beschikken, dat komt 4 keer voor. God beschikte over zijn schepping en deze uitdrukking beschikte over een grote vis. Dit komt onder andere voor. Hij beschikte over een grote vis. God beschikte over een wonderboom in hoofdstuk 4 vers 6. God beschikte over een worm, hoofdstuk 4 vers 7. En God beschikte over een oostenwind. En dat geeft iets weer van die onbeperkte macht van God. Het gezag over de schepping die aan hem onderworpen is. En als Jona, natuurlijk, weet u, als ik een boek aan het bestuderen ben, en zeker als het zo gaat over een boek van Jona of ook over het boek van Job bijvoorbeeld. Ik heb een tijd geleden met u nagedacht over lijden. Dan is het zo dat wij altijd de afloop weten. We kijken en we zien het hele boek en we zien dan uiteindelijk het laatste hoofdstuk en dan zien we wat er eigenlijk gebeurd is. Maar u moet zich steeds eigenlijk voor ogen houden dat Jona in die vis is opgeslokt en hij weet niet hoe het afloopt. En dat gebed komt uit de diepte van zijn hart. Hij kijkt dan wel later, kijkt hij natuurlijk terug. Daarom hebben we onder andere het boek Jona te danken. Dat hij terugkijkt en over en iemand dat opschrijft wat er eigenlijk is gebeurd. Maar midden in de situatie weet hij eigenlijk niet wat er gaat gebeuren. En dan is het heel erg belangrijk dat als hij dan terugkijkt, en zo is het ook in ons leven, als we door bepaalde moeilijke situaties gaan, zeer ernstige, verdrietige situatie, of we ons daar zelf in hebben gebracht, zoals Jona, door ongehoorzaam te zijn, of het overkomt ons doordat het leven wat we leven zo onderhevig is aan de gebrokenheid van deze schepping, dan zien we als we dan terugkijken dat er zo levenslessen zijn die we dan kunnen leren. Vaak is het niet in de situatie zelf zo. Maar als we terugkijken, en dat is bij Jona is dat ook, hij kijkt terug en dan ziet hij de levenslessen. En het resultaat van die levenslessen, dat is eigenlijk, hier gaat het echt over ongehoorzaamheid. En daar wil ik met u verder over nadenken. Wat dat voor gevolgen heeft in ons leven. Maar het resultaat heb ik eigenlijk als volgt verwoord. Waar Jona mee te maken krijgt, is met de strenge barmhartigheden en de strenge genade. Niet straf, maar met de strenge barmhartigheden en de strenge genade. Dat moeten we altijd diep beseffen. Als we kinderen van hem zijn, dan kan ons echt wel dingen overkomen. Maar die grote vis is daarvan een hele prachtige illustratie. Het is duidelijk dat die vis Jona opslokt en hem zijn leven redt. Maar aan de andere kant is het zo dat hij nog steeds opgesloten zit als in een gevangenis, onder water. Hij zonk tot de bodem, naar de diepste gronden van de bergen, zegt het gebed. Daalde ik af, zegt hij. Ik daalde af in de diepste gronden van de bergen van de aarde. En Jona is ver verwijderd van hulp en hoop. En de vraag is eigenlijk, hoe lang heeft hij nog te leven? Hij kent de afloop niet. Betekent eigenlijk toch alleen maar uitstel van het leven laten. En weet je, als we God verwerpen en ongehoorzaam zijn, dan is het vaak zo dat er, ik zie dat ook in levens, vooral in levens van mensen die in de Bijbel opgetekend zijn, maar ik ken het ook in mijn eigen leven, dat er alleen maar een radicale methode is om tot herstel te komen. Een radicale methode. Want je ziet eigenlijk vanaf hoofdstuk 1, zie je dat Jona steeds dieper zinkt. Het is namelijk een afdalen. Er staat, de volgende dia, laat hij maar eens zien, hij vlucht weg voor Gods aangezicht. En dan staat daar, hij daalde af naar Jafu en gaat aan het boord van een schip. Dan is hij op het schip. Dan staat er, en hij daalde af in de ruimte. En dan komt de diepste afdaling, en dat is, de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Nu kan hij niet verder meer zinken. Hij is op het diepste punt gekomen. Het is eigenlijk altijd maar van kwaad naar erger gegaan. En hij wilde gewoon niet luisteren en hij daalde af. Het is een weg van afdalen. Steeds verder afdalen, steeds verder wegzinken, steeds verder verwijderen van God, doordat hij zijn eigen gedachten heeft om niet naar Nineveh te gaan. En ik kon niet verder zinken, want er staat al, grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. En wie die dan, toen hij niet meer verder zinken kon en zijn eigen zelfredzaamheid, om het zomaar eens te noemen, zijn eigen weg is gegaan, dat er niets meer over was, toen pas was hij open voor redding. Er zat namelijk een enorme karakterfout in Jona. En zolang het voor de wind ging, was hij zich totaal daar niet van bewust. Hij ging zijn eigen weg, onafhankelijk van God te leven. En hij deed alleen wat paste in zijn gedachten en wat in overeenstemming was met de wereld, hoe hij daarnaar keek. Nineveh, Assyriërs waren een groot vijand en niks liever was hij, was het Jona, dat zij onder de toorn van God vernietigd zouden worden. En hij had natuurlijk de gedachte, als ik gezonden word, dan zal het zo zijn, dat zou het wel eens kunnen zijn, dat God genade toont aan deze volkeren. En dan komt mijn eigen volk in gevaar. Dus zijn gedachte was anders als Gods gedachte. En zijn weg, om zijn weg te gaan, onafhankelijk van God. En als het erop aankwam, dan was het zo dat hij eigenlijk zijn eigen weg ging. En in die eerste preek toen heb ik gezegd van hij kiest zijn eigen weg, want hij kon namelijk geen enkele goede reden bedenken waarom God dat doet wat hij zou gaan doen. En als je geen goede reden kunt bedenken zelf, moet je opletten in je eigen leven, dan denkt u dat die er ook niet zijn. Omdat we eigenlijk in onze eigen kring alleen maar denken. En buiten God denken. En als we dan geen goede reden vinden, dan is het zo dat we eigenlijk denken dat die er ook niet zijn. En eigenlijk is dat een uitdrukking dat het erop neerkomt dat we, zeg maar, Gods wijsheid, Gods inzicht, Gods goedheid, Gods genade en Gods bemachtigheid wantrouwen. Wantrouwen over zijn gerechtigheid. Want als het ons voor de wind gaat, dan veranderen we niet. En succes van iemand is vaak gebaseerd, dat moet je onthouden, ook als het je tegen zit, succes van iemand is vaak gebaseerd op zijn mislukkingen. Op zijn mislukkingen. Weet je, dat zie ik in de levens van de mensen die beschreven zijn. Ik heb met u een hele serie in het begin van het jaar nagedacht over Abraham, die ook zijn eigen weg ging. Die mislukkingen in zijn leven, dat heeft hem ertoe gebracht om vanuit geloof te leven. En David en Jozef en Hanna en Petrus en Mozes. Dat zijn alles mannen, en vul je eigen naam erin, zijn alles mannen die eigenlijk tot inzicht kwamen doordat ze struikelden, doordat ze hun eigen weg gingen, zoals ook Jona, zich verwijderde van God. Eigenlijk niet dachten dat het inzicht wat ze zelf hadden in hun eigen leven, dat het beter was als het inzicht wat God eigenlijk had. Hun eigen wijsheid was beter als de wijsheid van God. En dan zie je eigenlijk dat ze aan de grond zitten en het je aan de, zeg maar, bij de handen afbreekt. Je hulpbronnen zijn uitgeput, je plannen zijn in duigen gevallen en uiteindelijk dan pas opent een mens zich voor Gods gedachten. En dat vind je hier terug in het gebed. Dan roept hij het uit. Dat roept hij het uit. Ik moest het denken aan Matteüs 10, vers 39, waar de Heer Jezus zegt: wie zijn leven probeert te behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. En zoals zo vaak gezegd wordt, ik heb het hier ook nu op sheet gezet, je beseft niet, laat die maar eens zien, dat is een hele belangrijke uitspraak, je beseft niet dat Jezus alles is wat je nodig hebt, totdat Jezus alles is wat je hebt. Je beseft niet dat Jezus alles is wat je nodig hebt, totdat Jezus alles is wat je hebt. En dat gebeurt hier in die vis. In die vis is niks meer over. In die vis waar Jona zit, daar is zijn afkomst, zijn gedachten, zijn geloof, wat hij eigenlijk op eigen kennis baseert, zijn roeping, zijn profeet zijn. Het is niks, is er meer over. En uiteindelijk zie je ook dat er dan staat dat bij de Heere is redding, dat Jezus alleen maar overblijft. En die weg omhoog, dat is heel ik heb hier opgeschreven, de weg omhoog begon met afdalen. Maar God overziet het hele plaatje. God overziet, zeg maar, alles wat er gaat gebeurd. Die weg omhoog bij Jona begon met afdalen en nog eens afdelen tot de diepste gronden van de bergen. Om op de bodem te zitten, daar gebeurt pas de verandering. En de kern van deze verandering en het leren van Gods genade op die bodem te zitten, bestaat niet eruit dat je op de bodem zit. Dat je op het laagste punt bent aangeland. Het begint erbij, op dat moment roept hij God aan. Het laagste punt, dat bereik je en die verandering begint op het moment dat hij begint te roepen in zijn benauwdheid. Dat hij God echt aanroept in de bodem van zijn bestaan en om hulp smeekt. En de kern van het gebed komt je tegen in Jona 2, vers 9, waar dan staat: die hem verlaten die goedertieren is. Maar ik vond de Willibrord-vertaling, dat vind ik soms een prachtige vertaling. Daar staat: degene die waanbeelden, en in een andere vertaling zie je weer dat waanbeelden wordt vertaald met afgoden. En ik vind, dat is eigenlijk, daar zal ik op terugkomen, want er zit een grote afgod in Jona die ontmaskerd wordt op het moment dat de Nineveten, zeg maar, dat God een genade betoont. Er zit echt in het hart van Jona afgoderij en daardoor volgt hij dat. Die nationale veiligheid van zijn volk stelt hij hoger als Gods wil, dat is zijn afgod. En dan zie je eigenlijk dat er staat: degenen die afgoden dienen, geven hun genade prijs. En dat genade is een onverdiend iets. Genade kun je in principe niet verspelen. Je kunt het niet verdienen, want anders is het geen genade meer. Maar je kunt wel onder die genade weggaan. En dat heeft Jona gedaan. En God is zo genadig om hem weer in die genade te brengen. Maar je kunt onder de genade, die bijzondere genade van God. Ik heb de vorige keer gesproken over de algemene genade. Dat God het laat regenen en de zon schijnt over iedereen. Maar die bijzondere genade van die intimiteit met hem. Vanuit die relatie en wedergeboorte. Een diepe relatie met hem te hebben. En te weten wat Gods wil is. Dat is alleen aan diegenen die echt die relatie met Christus ook kennen. Door zijn offer. En Jona wist de wil van God. Hij wist dat hij naar Nineveh zou gaan. Het woord van God was naar hem toegekomen. En hij ging onder die bijzondere genade, kwam toen in die algemene genade terecht, maar die bijzondere genade, die verspeelt hij. En dat kunnen wij ook niet in die zin verspelen, maar daar wil ik echt zorgvuldig mee omgaan. We kunnen het niet verspelen, maar je kunt er wel onderuit gaan, door je eigen weg te gaan. En dan nog zie je dat God die genade geeft, doordat hij hem tegemoet komt als hij roept in die hulp. En nu wil ik even met u stilstaan, wat is nu die genade? Wat is de genade van God? Want dat zijn, voor sommigen is dat gewoon een abstract begrip. Ook voor mensen die allang Jezus kennen, die kunnen je dan de definitie geven en zeggen van de genade is een onverdiende gunst. Maar hoe is dat nu levensveranderend? Want genade in je leven is een kracht die je leven verandert. Die je inzicht verandert. Die je toewijding verandert. En er zijn een paar geloofswaarheden die je moet begrijpen en die moet je beseffen. En die komen in dat gebed, daarom doe ik ze behandelen, komen in het gebed echt zo tot uiting. Er zijn drie grote waarheden die in dat gebed zitten. En wat hij uitspreekt, wat Jona uitspreekt, die eigenlijk een waarborg, het anker zijn om die genade echt ook te kunnen leven. Om daarvan uit te leven en daardoor veranderd te worden. En als je die waarheden niet kent, dan zal het moeilijk zijn om die genade ook diep te kunnen ervaren. En mis je de kracht hiervan. En in het gebed, zoals ik al zei, van Jona worden er drie genoemd. Het eerste is dat Jona erkent dat er een goddelijk oordeel bestond en dat hij dat verdiende. Dus Jona erkent, er is een goddelijk oordeel en ik verdien het. Hij zegt in Jona 2, vers 4 en 5, u hebt mij in de afgrond geworpen, in het hart van de zee. Stromen van water omgeven mij. Al uw brekers, al uw golven slaan over me heen. Ik zei het al, ik ben verworpen, uit uw ogen verbannen. Hoe zal ik ooit nog uw heilige tempel aanschouwen? Jona stelt vast dat hij, ik noem het moreel, in moreel opzicht verdorven is. Omdat hij gaat zijn eigen weg. En het eerste wat we echt moeten, als we genade willen begrijpen, dan zul je als eerste en omarmen als een levensveranderende kracht, is dat je moet beseffen dat een mens, de vorige keer heb ik benadrukt dat slechte mensen ook goede dingen kunnen doen, dat we vanuit die algemene genade, dat we echt ook goede dingen kunnen doen. Maar in de kern is het zo dat een mens die zich afgewend van God heeft, een moreel verdorven is. Is een moeilijke boodschap. Romeinen 3 vers 10, die vat het zo samen: niemand is rechtvaardig, ook niet één. En in 2 Timotheus 3, daar zal ik zo dadelijk iets over citeren, worden de gevolgen ervan worden daar beschreven. Maar de moeilijkheid is, als je met zo'n boodschap komt van morele bedorvenheid, dat is een boodschap die helemaal tegen onze cultuur ingaat. We leven niet alleen in onze cultuur, maar we moeten ook opletten dat het langzaamaan niet in de kerkelijke cultuur, dat het daar ook verdwijnt, om daarover te spreken. Want de tekst die deze tijd zo kenmerkt is 2 Timotheus 3 vers 1 en 2. Daar staat, en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Liefhebbers van zichzelf. En er wordt een opsomming gedaan van wat daar de gevolgen van zijn. Ik lees die voor. Wat zijn de gevolgen van die liefhebbers van zichzelf? geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Daarom heb ik dat samengevat met de woorden totaal morele verdorvenheid. Aan die lijst kwam bijna geen einde. En nu gaat het mij vooral over die uitspraak liefhebbers van zichzelf. Want wat heeft dat voor gevolgen? Weet je, we leven in een tijd waarin selfies en Facebook, Twitter en weet ik allemaal, waar het eigenlijk alleen maar gaat over jezelf. En je presenteert je wat je allemaal meemaakt. Wat ik soms hoor, niet lees, want ik zit zelf niet op Facebook, maar je ziet eigenlijk dat er een enorme focus ligt op het individu. En mensen hebben zich afgevraagd, ik heb me ook afgevraagd, hoe zijn we nu zo ver gekomen? Wat is nu eigenlijk, hoe komt dat nou dat mensen zo liefhebbers zijn geworden van zichzelf? Want het gaat over een tijd, wat deze tekst zegt, in de laatste dagen zullen zware tijden zullen aanbreken. En je ziet het om je heen, mensen zijn gewoon liefhebbers van zichzelf. De focus ligt op het individu. En we komen nog niet zo lang geleden, ik kom nog uit een tijd, ik ben 70 jaar en ik kom nog uit een tijd waar denken belangrijk was. Waar het denken gewoon heel erg belangrijk was. Je dacht of iets waar was of niet. De focus lag ook toen al op het individu, maar het denken was belangrijk. Wat iemand dacht, dat was gewoon heel erg belangrijk om te weten. En nu leven we in een tijd van voelen. Wat iemand voelt, dat is waar. Als het vroeger dus ging over ik denk, dus ik ben, gaat het nu over ik voel, dus ik ben. En dominant is nu dat mensen liefhebbers zijn van zichzelf, want ik ben wat ik voel. Dus je komt, zeg maar, uit een tijd van gedachten en gevoelens werden getoetst aan de buitenwereld. En je vroeg ook je af, wat verwacht mensen van mij? Wat pasten we bij deze? Wat zijn de normen? Wat zijn de waardes? En je oriënteerde je aan de normen en waarden van je gezin, of van de familie waar je uitkwam, of het dorp, of het land, aan je omgeving, of aan je cultuur. Maar die zelfliefde, die heeft ertoe geleid dat wat ik voel is waar. En de wereld moet zich nu aanpassen. In plaats dat wij, zeg maar, of dat nu goed of fout is, dat wil ik in het midden laten. Maar je komt uit een tijd waar mensen dachten aan hun omgeving, aan hun cultuur, aan de waarden en normen van hun gezin, van hun land, van zeg maar, wat er eigenlijk in Nederland gepast was. En daaraan oriënteerde je. En nu moet de wereld zich aanpassen. Omdat wat ik voel, dat is waar. Dus in principe zal ons omgeving, die moet zich dus aan mij gaan aanpassen. En laten we het nog dieper laten zien, doorpakken. En dat is namelijk dat we moeten opletten, ook als gemeentes, als plaatselijke gemeentes, dat de kerk zich niet gaat aanpassen. Dat de kerk zich aan de behoeftes gaat aanpassen. En ik schroom niet in te zeggen, omdat we in een tijd leven waar de kerk, van de kerk, van de gemeente, eigenlijk van de prediker wordt verwacht dat hij een beetje de boodschap aanpast. Dat je meer naar de behoefte moet gaan kijken. Dat de behoefte wordt vervuld. Dat het gevoel wordt aangesproken. Dat mensen waarheid gaan voelen. En dat je eigen waarde wordt bevestigd. En dat je zelf mag gaan bepalen wat goed of fout is. En dat mijn gevoel uitmaakt wat in Gods woord waar is en niet waar. En ik kom het regelmatig tegen, tot mijn groot verdriet. En met andere woorden, om een boodschap van morele verdorvenheid te brengen, is heel erg belangrijk, omdat het eerste vereist is om Gods genade te omarmen. Dat is het eerste vereist, maar in deze tijd een ontzettend gevaarlijke boodschap. Dat we schuldige zondaars zijn, en dat is zoals Jona het verwoordt. Hij zegt, u hebt mij in de afgrond geworpen en dat is terecht. Uw oordeel is rechtvaardig. Ik verdien dit oordeel, ik ben moreel verwerpelijk. Dat is het allereerste. Het eerste fundament om te weten en te omarmen dat genade een levensveranderende kracht wordt. Zal dat het eerste zijn wat je onder ogen moet zien. Waar je mee geconfronteerd wordt. Wat je moet omarmen. En niet moet goed praten. Het tweede is, dat is, we moeten ervan overtuigd zijn dat we geestelijk onmachtig zijn. Dat is de tweede belangrijke fundament. Jona komt tot de conclusie, ik ben steeds afgedaald, ik ben mijn eigen weg gegaan. Ik ben bij Jafto afgedaald, in een ruimte afgedaald. En nu zit ik in een vis op het diepste van de aarde. En nu zijn de grendels afgesloten, ik ben totaal onmachtig om me te redden. En dan staat er in Jona 2, staat er dan, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. Hij beseft, ik sta aan de poorten van het graf, ik kan me niet meer redden. En dan is die genade die er staat, dat hij weet, u hoorde mijn stem. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar granden sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere God. Hij erkent zijn zonde en hij erkent ook dat hij zichzelf niet kan reinigen en zelf ook niet kan genezen. En dat is ook weer zo'n boodschap, als je het vertelt in onze cultuur, waar alles maakbaar is. Je kunt eigenlijk alles bereiken, je kunt alles oplossen, als je genoeg de middelen hebt, als je de juiste mensen hebt, als je de juiste intelligentie hebt. En godsdienstig kom je het ook tegen. Op het godsdienstige erf is het als je maar genoeg goede werken doet, als je maar nauwgezet een godsdienstig leven leidt, een moreel hoge standaard hebt, dan kan God eigenlijk geen nee meer tegen je zeggen. Zelf doen. Ik las in mijn voorbereidingen dat iemand op zijn sterfbed de hoogmoedige uitdrukking had, het hoogmoedig gezegd had, God zal altijd vergeven, dat is zijn beroep. En weet u, het is zoals er gedacht wordt. En Jona neemt hier afstand van. En dat moet ook, omdat het gaat over Gods genade en Gods barmhartigheid, die onverdiende gunst die hij ons geeft. Maar je zult daarvan eerstens diep van overtuigd moeten zijn dat goddelijk oordeel, wat er is, dat rechtvaardig is. Anders kun je het niet aanvaarden. Je kunt de genade niet omarmen als het toch nog een beetje uit je eigen dingen komt. Je kunt het niet aanvaarden als je zegt, goed, een beetje is van God, of het grootste gedeelte is van God, en ik moet zelf toch ook nog een beetje dat aan toevoegen, zodat ik mezelf redden kan. Het is 99% God, en 1% is toch van mezelf. Of op de reserve gaan. Dat je op een reserve zit en dat je zegt van, als God het niet meer weet, dan pak ik deze uitweg. En weet je, dat sleept heel snel in ons leven in. Dat we reserves hebben. Dat we zeggen, als het niet goed uitkomt, dan heb ik nog altijd een bankrekening waar ik op kan vertrouwen. En dat is, zeg maar, je ziet hier dat Jona neemt afstand en hij zingt en de grenzen sluiten zich en hij beeft en hij zegt van, ik ben voor eeuwig afgesloten en ik erken zijn geestelijke onmacht om zichzelf te redden. En het derde wat in dit gebed zo tot uiting komt, en dat vind ik het meest indrukwekkende, En dat is zeg maar het derde wat hij onder ogen moet zien, is een diepgaand willen veranderen. Dat we moeten nadenken over hoe hoog is de prijs die betaald is voor mijn reddingsplan. Weet je, als je die twee dingen onder ogen ziet, dat je zegt, Heere God, ik ben totaal bedorven, moreel bedorven. Ik ben ook een liefhebber van mezelf. En dat je dus zegt, ik kan mezelf niet redden. Ik kan me niet reinigen. Ik kan me niet genezen. Dan ga je nadenken over hoe hoog is niet die prijs geweest dat die betaald is voor het reddingsplan. En dat komt tot uiting in dat gebed. Doordat Jona zegt in dat gebed tot twee keer toe, zegt hij, ik aanschouw uw heilige tempel. Dat is nu niet het eerste waar je aan zou denken. Als iemand in een vis zit en dan zeg maar een noodgebed, een hulp roept en dan zegt van ik aanschouw uw heilige tempel. Dat is hoofdstuk 2, vers 4. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Hoofdstuk 2, vers 7. Waarom? Waarom noemt hij dat? Weet je, als profeet wist hij dat de ark met het verzoendeksel het hart was van de tempel. En op grote verzoendag sprenkelde de hoge priester het bloed van het offer op die gouden verzoenplaat om verzoening te doen. En deze tempel was de woonplaats van God. En er was op grote verzoendag werden drie waarheden verkondigd. De eerste, we zijn zondaars. Het tweede, we zijn niet in staat om ons te redden. En voor die redding wordt een hele hoge prijs wordt ervoor betaald. En die genade wordt alleen voor u een levensveranderende kracht, een oneindige, troostvolle, diepe waarheid, als u door al deze drie de waarheden, als u dat omarmt. Want dan pas wordt genade echt genade. En dat je dan zegt van, Heer, ik ben moreel bedorven. Ik wil mijn eigen weg gaan. Ik ben los van God. Ik kan mezelf niet redden. Maar Heere God, u heeft een niet te bevatten, een onmetelijke, oneindige prijs betaald voor mijn redding. En de moeilijke omstandigheden doet Jona deze ontdekking. En dan is het zo dat zijn eigen gebed, dat eindigt dan met de Heere, bij de Heere is redding. Het heil is van de Heere. Bij de Heere is redding. We redden onszelf niet. Nee, God redt ons in Christus. In het verder verloop van het leven, ik rond hiermee af, in het verdere verloop van het leven zullen we zien dat dit een proces is. Het is niet een klik en zegt van nu heb ik genade en nu omarm ik deze drie waarheden. En dat is een proces waar je steeds weer opnieuw doorheen gaat. Het is niet een aha-erlevenis en zeggen van nu heb ik het en nu besef ik het en nu weet ik het hoe ik uit genade moet leven. Want we zullen in de komende preken, als God het wil, en we leven, dat we zullen zien hoe moeilijk dat het in het leven van Jona is. Want, zoals Jona 2 vers 8 zegt, degene die waanbeelden dienen, geven hun genade prijs. En waar heeft hij het hier over? Waar heeft hij het hier over? Hij heeft het over, als we dat straks ook in het licht van hoofdstuk 3 en 4 zullen zien, dan heeft hij het niet over zichzelf. Hij heeft het over de Ninevieten. Het is nog niet zo doorgedrongen bij Jona dat hij het totaal toepast op zichzelf en alleen op zichzelf. En het is zo ontzettend moeilijk in het hele proces dat hij ziet dat God hem redt, om het dan dadelijk toe te passen als God iemand anders redt, waar je het eigenlijk niet mee eens bent. En dan zie je eigenlijk in het licht hiervan hoe wonderlijk het is wat God een weg gaat met mensen, met u en met mij, om zijn genade te tonen. Want we snappen het niet. We begrijpen het niet. Omdat het zo ver weg van onszelf is, genade en barmhartigheid. En dat is zo bijzonder, dat de Heere God zijn weg gaat langzaam met u en met mij, om ons te laten zien wat voor een genade dat er eigenlijk ons wordt gegeven in zijn Zoon Jezus Christus. Maar dat het nog verder gaat, niet alleen voor u. Hij is ook met de ander bezig. Met uw broer of zus, met uw gezin. En dat is zo indrukwekkend, om dat echt zo te mogen zien. En ondanks van het berouw van Joda gaat het niet zo diep dat je zou verwachten. Nu is het de man die naar Gods hart wandelt en een kanaal wordt van genade naar anderen toe. En dat is wel wat God van ons wil maken. Omdat genade en barmhartigheid heeft te maken met zijn Zoon. Dat heeft te maken met zijn Zoon. Als wij iets van die genade mogen laten zien en van die barmhartigheid mogen laten zien. En ik vind het zo indrukwekkend dat mensen, jonge mensen, een besluit nemen in hun leven, geroepen wetende dat ze naar Malawi gaan. Om daar iets te laten zien van de genade en barmhartigheid van God. En door zo te doen en om je in je omgeving die genade te laten zien en die barmhartigheid, toon je iets van Jezus. Want dat is de kern van de kwestie, ook in dit boek. Het gaat niet over Jona. Het boek gaat helemaal niet over Jona. Het boek gaat over God. Het boek gaat over Jezus. Het boek gaat over redding. Over genade, barmhartigheid, Gods liefde. Niet alleen voor Israël, maar voor de volkeren. Wat hij aan Abraham heeft beloofd. Dat hij het voor de volkeren, door Abraham heen zullen de volkeren gezegend worden. In Christus zullen de volkeren gezegend worden. Daar gaat dit boek over. En hoe moeilijk dat het is om echt je open te stellen voor die barmhartigheid. Ik wil heel erg graag een uitnodiging doen. En samen met u bidden. En die uitnodiging, het muziekteam die kan al komen. Die uitnodiging is eigenlijk dat je echt die drie geloofswaarheden, dat je die echt omarmt. Weet u, het grote gevaar wat u bedreigt als u een christen bent, is dat u gezegd heeft op het moment dat u zich bekeerde, er is niemand rechtvaardig, ook niet één, ook ik niet. Dat u gezegd heeft, ik kan me niet redden. En ik heb gezegd, Jezus heeft een grote prijs betaald. Maar daarbij is het gebleven. En dan leeft u niet uit genade. Want dit heeft alles te maken met de dagelijkse praktijk. Wat ik vanmorgen met u gedeeld heb, heeft alles te maken met een christelijk leven. Dat is niet een moment. Dat is niet een besluit. Dat is een proces. Waarin je eigenlijk steeds weer opnieuw God, Jezus, moet omarmen. En ik wil die uitnodiging doen dat u, als u nog niet, dat u nog niet Christus hebt aanvaard als uw Heer en Redder, dat u zegt van Heere God, ik ben niet rechtvaardig. Ik zie gewoon dat ik moreel bedorven ben. En ik kan mezelf niet redden. Maar in het evangelie heeft u Jezus gegeven. Hij heeft mijn plaats ingenomen. En hem wil ik volgen. En dit evangelie wil ik omarmen. En voor degenen die Jezus kennen en misschien in een situatie zijn zoals Jona, dat ze zich hebben afgewend, eigenlijk een genadeprijs hebben gegeven. Je weet het in jezelf. Je beseft het. En soms is het heel moeilijk om terug te gaan. Dat zien we aan de jongste zoon van die vader. Heeft verlaten, erfenis heeft opgepakt. Hoe moeilijk is het om terug te gaan? Dan is het nu een moment om terug te gaan. Die uitnodiging, die is er. Om die genade te mogen omarmen. Om te zeggen, ja Heer, u bent mijn redding. U bent mijn heil. Laten we zo samen stil zijn.